Dit is de Patroon Podcast, waar Jan en Dries op zoek gaan naar wat noodzakelijk is om een rijk leven te leiden. Ondernemen, investeren en lifestyle design komen allemaal aan bod in deze gemoedelijke podcast. Wij zijn zelf geen experts, maar gaan samen met onze gasten op zoek naar hoe wij ons tijd en geld kunnen investeren om zo meer controle te krijgen over onze financiën en ons leven. Welkom bij de Patroon Podcast. Goedemiddag, Dries. Of goedenavond, whatever.
Ik wil juist zeggen, ik kan nog middag zeggen, het is...
Donker.
Het is redelijk donker nu. Van echt een typische eigenschap voor... Nee, we zijn nu aan het opnemen in Finland. We zitten nu midden in de...
Welkom bij de podcast. Wij hebben vandaag een vraag binnengekregen die regelmatig gesteld wordt van... Ah Jan, je bent met investeren bezig. Dries, je bent met ondernemen investeren bezig. Wat denkt u van Bitcoin?
Ik herken het. Ik ken de gesprekken over Bitcoin. Zijn mij bekend, maar... Jan, heb je daar een pasklaar antwoord voor? Want ik zie dat meestal... Ik ken er bepaalde van.
Dat is op zich ook een mooi antwoord, is dan vooral. Maar ik denk... Het is heel raar dat we op een punt zijn gekomen dat je moet argumenteren waarom je... niet in iets geïnvesteerd hebt, bijna. Dus de hype is groot, laten we het daarop houden, op zijn minst. Het is, om de paar weken krijg ik wel iemand binnen die mij zegt van, ja, kijk, ik heb schoon rendementen gehad op Bitcoin. Kunt jij er wel halen, zo'n percentages? Eerst en vooral het antwoord is ja. Er zijn andere manieren om met geld om te gaan. En ik investeer niet in Bitcoin. Ik weet dat jij het ook niet doet.
Nee, ik heb niks crypto.
Denk... Er zijn genoeg argumenten om te zeggen van, ja, wij doen niet aan Bitcoin. En jammer genoeg worden die niet zo heel vaak naar voren gebracht door veel mensen.
Nee, de dingen die ik op mijn timeline zie verschijnen zijn eerder dingen als, ik heb me waarschijnlijk al een paar keer vermeld, maar James Altucher zegt van Bitcoin gaat binnen deze en 5 jaar $1 miljoen waard zijn per coin.
Mm-hmm. Dus ja, er zijn genoeg mensen die het zeggen van, oh ja, dat is de toekomst, dit, dat. En als iets de toekomst is, moet je er dan in investeren of niet? Dat is eerst vooral een goede vraag waar iets bij kan stilstaan van, wat is de toekomst? Hoe gaat die eruit zien? Maar het is niet essentieel voor daar per se in te investeren. Maar ik weet niet in hoeverre dat je goede kennis hebt van Bitcoin. Weet je, kan je ongeveer een introductie geven voor de luisteraar die zoiets heeft? Bitcoin, nog nooit van gehoord.
Bitcoin is de eerste bekende crypto-versie, neem ik aan. Crypto-munt dat ooit gelanceerd is, ooit gewisseld, denk ik, voor 20.000 bitcoin voor een pizza.
Uiteindelijk is in de naweeën van de financiële crisis een soort van systeem ontstaan waar mensen zoiets hadden van, oké, ja, het is leuk allemaal, die financiële crisis, maar we hebben er weinig vertrouwen in, het is weinig transparant. En we zitten nu met internet... Kunnen we dat niet zelf organiseren? Zelf een financieel systeem bouwen? En dat is uiteindelijk waar heel decentralized finance op gebaseerd is. Is letterlijk, in plaats van dat de servers bij de bank staan, staan ze bij iedereen op het netwerk. Iedereen draagt een beetje computerkracht bij, om het zo te zeggen. Wordt daar deels voor vergoed in die eigen munt. En het is super transparant, waardoor mensen alle transacties zouden kunnen zien van mensen.
Dat is in blockchain technology ook dat
ja, inderdaad.
Elke keer bijhoudt van elke keer dat er verhandeld wordt, kan ik checken van
ja.
Dat er verhandeld is.
Ja, dus op zich, het is vrij transparant van wat er allemaal gebeurt. En het is een van de dingen die soms heel rare situaties geven. Bijvoorbeeld, wordt vaak gezegd van ja, het wordt voor de zwarte economie en zo gebruikt. Maar het ding is natuurlijk, vanaf dat je kan linken van wie dat een account is, kan je letterlijk al die zijn transacties zien en naar wie die ook transacties doet. Dus... Puur het argument dat gemaakt wordt van, ah ja, het is voor criminelen, dat is eigenlijk ondertussen een beetje van de baan. Zeker omdat meer en meer platformen gedwongen worden door overheden voor te zeggen van, jij moet weten wie welke account heeft.
Wat nog altijd in het geval is toch voor een groot deel met Bitcoin?
Nee, er wordt achter de feiten aangelopen, maar dat zijn overheden in het algemeen. Ja, zeker als het over financiële revoluties of zo gaat.
Ik vind dat het voorbeeld dat je eraan had van, dat komt altijd bij criminelen in binnen... Ik heb dat ook voor de eerste keer, ik heb, wanneer was het? op de NIF nog was ik zo gefascineerd door van die mensen dan naar de dark web gingen.
Ja, zeker.
En daar was Bitcoin the rule. Dus heel lang heb ik ook met dat gedachte rondgelopen van Bitcoin is gewoon, ja, moet men een huurmoordenaar kunnen bestellen? Ah, dat is dan zoveel Bitcoin dat mij dat kost.
Ja, zeker. Het is ook gewoon zo dat bijvoorbeeld de Silk Road, dat is zo een criminele organisatie die veel via Bitcoin en dergelijke transacties deed en die gigantische hoeveelheden bitcoins heeft staan. Die zijn al in beslag genomen door de FBI in de VS. Dus overheden weten ook wel op een gegeven moment te pakken te krijgen, denk ik. Dus ja, er is een hele hoop issues met bitcoin, met crypto in het algemeen. Maar dat houdt ons in theorie niet tegen voor daarin te investeren. Heel veel mensen de laatste jaren zijn er op ingestapt.
Klopt, en zeker...
Het is echt een hype geworden.
Het is een hype echt geworden door Elon Musk, dat echt met Tesla verbaast. 5 miljoen?
Nee, een paar miljard.
Een paar miljard?
Nee, dat is niet waar. Maar ik weet niet wat de exacte hoeveel het was dat hij kocht, maar het was vrij veel.
Waardoor de prijs echt inderdaad zo hard ge-increased is.
Weet je wat de huidige koers is van de bitcoin?
Ach, ding, ze waren through the roof van 52.000.
Ja, in dollar. In euro gaat het ongeveer over 48.000 euro. Ja, zoiets, op het moment van recorden, of course.
Maar dat is dingen nog. Nemen we deze morgen op, kan...
Een heel ander bedrag zijn.
Kan een heel ander bedrag zijn, inderdaad. En dat we op een zondag opnemen en de beurs allemaal dicht zijn.
Dat is het verschil van bitcoin. Uiteindelijk, bitcoin is niet aan een beurs gelinkt. Wat een deel van het probleem is trouwens, je kan 30% van je vermogen verliezen op een dag als je gewoon gaan slapen bent. De beurs is nooit dicht voor bitcoin en dat is iets wat je wel moet beseffen als je erin stapt. Feestdagen, bitcoin doesn't care. In alle crypto's in het algemeen. Feestdagen, oké, ja, je bent op reis, heel pech. Er kan heel veel gebeuren op tussentijd. Je ziet die grote volatiliteit ook wel in de koers. Dus je moet daar wel, voor de mensen die effectief zouden willen instappen, wees je daar wel van bewust.
En wat zo, we hebben een keer liggen nadenken over welke redenen er juist voor ons zijn om nu te investeren. Ik heb er één voor, ik denk dat jij er vier, denk ik.
Ja.
En één dat we één dat overeenkomt, en mijn reden is eigenlijk echt gewoon de onzekerheid dat bij die munt zit.
Ja.
Je kunt gewoon niet weten. Eigenlijk, ik heb wel moeite met een technologie erachter uit te leggen. Dus de les dat wij ook een hele tijd met die podcast hier willen duidelijk maken is, investeert alleen in dingen waar dat je toch de basic van staat. En ik kan mij wel voorstellen wat een ledger is, ik kan mij iets voorstellen bij wat blockchain is, maar ik versta de technologie niet goed genoeg om erin te kunnen investeren. Ik weet het een over, ik weet wat niks van het is, ik kan mij daar iets bij voorstellen. En daar zou ik dan liever in investeren. En ten tweede, wat er ook bij hoort, bij die onzekerheid is, je weet niet welke munt blijft. Bitcoin is here to stay, zo gezegd. Marianne, ik heb er juist eens een keer opgezocht. Ik heb een site gevonden die daar een lijstje bijhoudt van alle crypto's die daar ondertussen niet meer bestaan. En heb je zo een idee, ongeveer?
Ja, eerst en vooral, er bestaan echt duizenden crypto's ondertussen. Dus ja. Ik veronderstel dat het dan ook wel meer dan een paar honderd gaat zijn die niet meer gebruikt worden. Want er was 2017, toen de prijs enorm omhoog ging, heel veel bitcoins en crypto's die zijn uitgekomen. En ik weet niet of er nog veel van leeft.
Ik heb hier een cijfer en met een paar honderd komt er niet echt in mijn buurt. Het is echt 1559 munten dan niet meer gemined worden.
Dus ook gewoon omdat het netwerk waarschijnlijk ermee, omdat iemand nog servercapaciteit of dergelijke geeft. En
dat is een van de redenen.
Veronderstel ik dat het zo werkt. Maar ja, dat is inderdaad wel een van de dingen dat je moet beseffen, is er zijn duizenden munten. En ze zeggen vaak van, ja, oké, het is digitaal goud en het gaat het fiat munt vervangen. Oké, maar welke munt? Want ik geloof oprecht in blockchain. Ik heb meer onderzoek gedaan naar de crypto en blockchain in het algemeen. Echt uren en uren en uren aan video's bekeken, aan whitepapers gelezen. En dat is op zich heel interessant. Maar hetgene wat ik nog altijd niet geloof, is bij Bitcoin wordt er heel hard naar het first mover advantage gekeken. Het is de eerste munt en daardoor zal het degene zijn die blijft bestaan. En daar heb ik issues mee, met dat statement. Ze zeggen vaak van, ja, netwerk effect. Oké, maar netwerk effect van Bitcoin. Als je kijkt bijvoorbeeld naar Facebook. Je zou zeggen van, oh ja, Facebook, dat is een sterk netwerk. Natuurlijk heeft het altijd zo bestaan en dat zal de eerste zijn. Maar dat is niet zo. Want bijvoorbeeld in België hadden wij een netlog, maar in wereldwijd hadden we bijvoorbeeld MySpace.
MySpace.
Back in the old days.
Hoe zou het met Tom zijn van MySpace? Dat vraagt mij regelmatig een keer af.
Tom van MySpace. Ja, maar het is wel weer van die zaken waar je moet bij stilstaan is. Die technologie is dan nog vrij vroeg. En MySpace heeft jaren en jaren dominant geweest. En is dan gewoon volledig van de aardbol bekend verdwenen. Side note, maar ik heb recent een video gezien van iemand die, een Duitse student, die MySpace gewoon hergecreëerd heeft. Met een soortgelijke naam en gewoon zo terug naar de old days. Je kunt zelf je alles customizen, veel minder advertenties en dergelijke. En gewoon zo. Hij heeft wel meer dan 55.000 gebruikers al terug.
Als het je maar in de side notes, want dat klinkt voor mij ook heel interessant.
Dus ik ga eens zien of ik terug kan vinden wat de exacte website was. Maar zeer interessant. Dus het netwerkeffect dat aan Bitcoin wordt toegewezen voor mij, is zo, ja, maar gaat dat effectief zo lang nog blijven bestaan? Want bijvoorbeeld Yahoo. Ik weet niet of je Yahoo nog gebruikt, maar Yahoo was in het begin groter dan Google. Ja. En heeft meerdere keren geweigerd van Google over te nemen. Omdat ze de prijs te duur vonden.
Die hebben een keer een bod van 500.000, dat Google te koop voor $500.000.
En niet gekocht.
Niet gekocht.
En dan een paar jaar later bij een paar miljoen ook niet gekocht.
Nee.
En dan, ja, uiteindelijk Yahoo bestaat nog wel. En als je iets meer in finance en stocks en zo ziet, aandelen, dan heb je Yahoo Finance. Dat is nog wel een vrij deftige nieuwsbron. Maar daar stopt het wel, denk ik. Als je mensen zeggen van, ja, ik ga iets googlen, maar nee, ik ga iets Yahoo'en.
Of AltaVista. Waar is AltaVista nu in één keer?
Ja, zeker. Dus heel veel van die dingen die oprecht goede technologie zijn, gelijk MySpace was, in mijn ogen, deftige technologie. Ik heb daar een account van gehad. Netlog was deftige technologie. Yahoo was aan zich ook goed. En er zijn oprecht heel veel mensen die toegeven dat Bitcoin niet de beste technologie heeft.
Is er dan huidige spelers dat bijvoorbeeld wel daarop ingaan?
Ja, het ding is natuurlijk dat wij niet willen aankoopadvies en dergelijke beginnen geven. Dus we zijn ook maar twee idioten met een podcast. Maar het is wel een ding waar je bij stilstaan. First mover advantage. Ja, had het een bepaald punt. En op een gegeven moment stopt dat. En wees daar gewoon bewust van. Ik heb nog een tweede reden uitgewerkt, omdat ik heb in 2014 de eerste keer echt een hele uitzetting gekregen van Bitcoin. Toen nog in een Antwerpse studentenvereniging waar over investeren gepraat werd. Super interessant. De prijs stond toen rond de $700. Oh. Dus.
Heb je dat toen gekocht?
Eerste punt dat ik erop wil maken, moest ik toen al mijn geld er hebben ingestoken, wat volledig onverantwoord zou geweest zijn. Zelfs dan nog had ik niet heel ver gestaan.
Oei.
Dat is het leven van een student. Nee, maar ik denk, in die periode moest ik misschien €2000 op de rekening hebben staan, dan zou het al veel geweest zijn.
Ja, bij mij zeker niet.
Hè. Waarvan ik er misschien maar 1000 kon missen.
Ik heb in het rood gestaan op een gegeven moment. Dus,
Ja, het is niet dat dat allemaal beschikbaar was. Dus stel ik er één had gekocht, dan had ik nu €50.000. Moest ik het in die 6-7 jaar de codes niet vergeten zijn? Moest ik niet gehackt zijn? Moest ik mijn laptop nog bezitten? Want mijn vorige laptop is ook kapot. Er is heel veel techniciteit aan te pas. Maar een van de zaken die ik toen al vroeg aan de spreker, was ook gewoon puur belastingtechnisch. En dat is hetgene van tot op de dag van vandaag super onduidelijk is. Van hoe word je belast op je crypto-winsten?
Oh, dat is meer investment of hoe...
Ja, het is zeer fluide en we zitten heel veel in Facebook-groepen en Reddit-groepen waarover geld gepraat wordt. En dat is een van de zaken die ik zo vaak naar voren zie komen. Mensen hebben geweldige winsten gepakt op hun crypto. Dat is zeker als je een jaar geleden had gekocht. Dat stond op een tiende van wat het nu is. Dus je hebt mooie winsten. Oké, je moet dat geld eruit halen. Hoe belast je dat? En hoe toon je aan aan fiscus wat er allemaal gebeurd is met dat geld? En dat is een van de zaken die naar boven blijft komen, waar mensen in issues blijven komen. En ook naar anti-witwas is dat een enorm probleem. Ik weet dat wij gezegd hebben van ja, blockchain is volledig transparant. Maar heel veel banken zijn daar niet van overtuigd. En het laatste wat je wilt is op de zwarte lijst komen bij bepaalde banken. Want dat kan u serieus pijn doen. Dus besef dat ook als je geld in bitcoin steekt of in andere crypto's. Dat is een one-way street. Ga één kant op, één richtingsverkeer. Al het geld dat erin zit, in mijn ogen, zit permanent in crypto.
Ja, ik kan alleen nog switchen in between coins, denk ik.
Maar... Ja, zeker. Allee, dat is een van de dingen die je wel echt gewoon moet beseffen. En dat is de weg die ik toen niet wou maken in 2014 en tot de dag van vandaag niet wil maken. Exposure aan crypto tot daar aan toe een beetje in je portefeuille proberen te krijgen. Maar ik wil ook wel, als er aan grote winsten zijn bijvoorbeeld, een deel terug naar aandelen omzetten of dergelijke. Je portfolio herbalanceren. Stel dat je 10% crypto hebt en 90% aandelen. Je crypto gaat door het dak. Wil je misschien wel op een gegeven moment zeggen van ja, ik wil terug naar 20% crypto max. In plaats van de 50-50 dat we nu zitten of whatever. En dat is heel moeilijk voor te doen. Er zijn wel manieren aan het ontwikkelen. Zijn de ETF's voor crypto of trackers voor crypto. Maar dat is allemaal regulatorisch. Zijn ze nog mee bezig.
Is dat met de Giro of met...
Er zullen verschillende platformen aan het aanbieden zijn. Er zijn er een hele hoop die gewoon nog toestemming moeten vragen aan autoriteiten. En blijven financiële instellingen die ETF's, ETN's uitgeven. Dus... Er zal misschien wel een mogelijkheid zijn dat er binnenkort gemakkelijk op een aandeelplatform kan kopen. Dat is ook de enige reden dat ik het, of de enige manier dat ik het mij zie doen, is op een online platform waar ik eigenlijk niet echt de crypto bezit, waar ik gewoon exposure heb aan.
Dat je ineens wel, dat je gewoon inderdaad gemakkelijk je geld er terug kunt uithalen.
Ja.
Of via een Giro-rekening of zo.
Uiteindelijk inderdaad gewoon kan herbalanceren wanneer ik wil. Als ik inderdaad op een gegeven moment zie van, oh ja, mijn crypto is 50% van mijn net. Ik vind dat wel wat veel. Ik wil terug naar 20%. Ja. Ik koop aandelen bij. Klaar.
Dat is slim ook.
En dat is een van de zaken waar ik persoonlijk heel erg mee struggle. Dus dat is voor mij een grote reden voor het niet te doen. Dus ja, dat is reden 2 of reden 2b. Afhankelijk van hoe je het ziet. De derde reden is gewoon persoonlijk, vind ik ook gewoon mijn beleggersstrategie momenteel is... In dingen investeren die rendement geven. Dus ik koop geen zilver, ik koop geen goud. Want zilver en goud produceren geen interesse. Die gaan gewoon naar boven of naar beneden in waarde. En hetzelfde heb ik uiteindelijk met bitcoin, met olie. Ik ga niet in olie beginnen kopen, ik ga geen...
Grondstoffen eigenlijk.
Ja, inderdaad. Dus commodities, noem dat dan vaak. Ja, mensen kopen dat omdat ze vertrouwen hebben dat de dollar gaat... dalen of de euro gaat dalen in vergelijking met die grondstof. Of ze denken, ah, die grondstof die gaat binnenkort heel hard nodig zijn. Ik ga er nu van kopen en gaat de prijs binnenkort omhoog. Dat kan perfect. Kunnen bijvoorbeeld ook in moderne tijden Pokémon-kaarten zijn.
Maar misschien binnenkort...
Ja, waar we misschien binnenkort wel een aflevering over gaan doen, als we de juiste gast vinden.
Of iemand ons Pokémon-kaart wil kopen. En met het inderdaad, ik snap wat je bedoelt.
Zeker in het begin van mijn investeringscarrière wil ik niet op dat soort zaken focussen en meer op bedrijven die effectief ooit misschien winst uitkeren. En dat is deel van het rendement waar ik naar zoek. Ik vind op zich, het is niet fout van te beleggen in commodities in het algemeen. Maar ik heb voor mezelf uitgemaakt, dit is mijn strategie nu. En dat is wel hetgeen wat ik wil zeggen en mensen echt op het hart drukken. Maak voor je eigen een beleggingsstrategie. En spring niet van de ene hype op de andere hype. Als crypto uw plan is voor de toekomst, voor mij goed. Mocht jij 20 jaar lang crypto geld stompen, doe wat je wilt.
We zijn hier niet om financieel advies te geven.
Zeker niet. Maar dat is niet mijn strategie voor de komende 20 jaar. En ja, ik kan fout uitdraaien. Ik kan misschien een hoger rendement gehaald hebben ergens anders. Maar ik denk ook wel dat het verstandig is voor je eigen strategie af te spreken en gewoon min of meer aan te houden.
Ja, goed punt inderdaad. ben ook inderdaad aan het denken. Ik heb mij voor mezelf nog geen strategie gedacht eigenlijk, maar ik merk wel dat ik nog nooit in commodities getraded heb, dus dat is weer al voor mij ook een extra reden om...
Heb je ondertussen een aandelenportefeuille?
Ik heb geen accounts op de Giro of op Bolero.
Ik beleg via de bank. Ja,
ik beleg niet altijd via de bank.
Oké, dat is ook gewoon een strategie op korte termijn, want ik weet dat je inderdaad hebt andere plannen op korte termijn met je geld. Dus dat is een strategie die je zegt van ja, oké, Bitcoin is enorm hard gestegen. Dat was het een paar dagen geleden. GameStop is door het dak gegaan. Dat je gewoon zegt van ja, oké, dat is geen deel van mijn strategie momenteel. Ik kan me daar niet op inzetten. Zodat je beseft van oké, dat is de strategie en dat is de effect die dat gaat geven. Ik vind dat perfect oké voor te zeggen, oké, het is niet aan mij besteed deze keer.
En dat je GameStop zou hadden, ik vind dat er wel eens een keer een aflevering over moeten doen over shorten.
Ja, ik denk ook wel dat shorten inderdaad een aparte aflevering van zijn eigen verdient. Want het is op zich een wel vrij complex iets, maar ik vind wel dat het een plek heeft onder bepaalde omstandigheden in individuele mensen hun portfolio. Niet alleen voor instituties. Maar dat sluit ook een beetje aan bij reden 4. Mm-hmm. Ik vind gewoon dat ik voor mijn eigen nog niet voldoende onderzoek gedaan heb. Ik weet dat voor u de reden is ook.
Ja, dat is wel.
En ik zeg dat niet licht, want ik heb uiteindelijk meer dan 100 uur aan besteed. Want ik wil het ook echt begrijpen. Crypto. En...
Zou ik even zo mogen inpikken? Met begrijpen bedoel dan ook van... Wil je op het punt zitten dat je zelf bijvoorbeeld zou snappen... Ik kan zelf een coin beginnen creëren. Of wil je gewoon een technologie erachter kunnen vatten?
Ik wil de technologie erachter echt op een diep niveau begrijpen voordat ik erop instap. Ik weet wel ongeveer hoe een normaal bedrijf werkt en hoe dat waarde gecreëerd wordt daar. En uiteindelijk, ik weet niet in hoeverre dat ik momenteel echt snap alle implicaties die Bitcoin hebben. En ik heb ook het gevoel dat merendeel van de mensen die erin stappen niet heel goed onderzoek gedaan hebben. En dat ik vaak op discussies zie compleet ontaarden als mensen kritische vragen stellen. Maar wat ik er gewoon nog bij wil zeggen is van ja, het is ook gewoon oké voor te zeggen van ik snap iets niet volledig en daardoor te laten gaan. Zo als je naar Warren Buffett en Charlie Munger, dat zijn twee mensen achter Berkshire Hathaway, een van de grootste investeringsbedrijven ter wereld, zeggen ook gewoon, het is perfect oké, zelfs al heb je de beste investering ter wereld. Als je die niet snapt, van die op je stapel te zeggen van snap ik niet en gewoon niet aan te beginnen.
Ik snap dat die dat ook zeggen, want die handelen toch voornamelijk in heel bekende...
Heel bekende bedrijven zoals Coca-Cola, maar ook heel veel nutsbedrijven dat die kopen. En die snappen, oké, zo kan ik jaarrekening analyseren, zo kan ik zien, oh ja, hebben die een competitief voordeel ten opzichte van anderen. Ze zeggen van, oké, daar ben ik goed in, dus dat blijf ik doen. In plaats van te blijven experimenteren met andere dingen. Het is vaak goed van te investeren in iets dat je echt snapt.
Ja.
In plaats van gewoon willekeurig dingen te doen, maar de hype er nu is en ja.
Ja, experimenteert met je tijd, experimenteert niet met geld dat je er zo hard voor moet werken.
En op zich, alles wat wij zeggen nu is op zich geen waardeoordeel over crypto. Zeker. Want wij geloven effectief dat het de toekomst is. Ik weet niet in hoeverre dat Bitcoin de toekomst is, ik weet niet in hoeverre dat Ethereum de toekomst is. Ik heb interviews met de oprichter van Ethereum gezien. De kerel is geniaal. Als je daarnaar luistert, daar zit enorm veel toekomst in. Maar wordt dat Ethereum of wordt dat een andere munt?
Misschien Dogecoin ook misschien al gewoon wordt.
Dogecoin. Als Elon veel blijft tweeten, wordt Dogecoin misschien gewoon de revolutie. Ik weet dat we een paar weken geleden waren over Dogecoin babbelen. Klopt. En dan zo afgelopen week ging Elon Musk zwaar tweeten over Dogecoin. En ik weet dat ik toen een printscreen naar u had gestuurd van wat Dogecoin waard was. De twee kwamen niet meer in elkaars buurt. Er zijn genoeg mensen raak geworden van de tweets van Elon.
Zelf zal het zelf ook niet een boterham in hebben beneden.
Nee, zeker. Maar ik heb wel zo het gevoel, wij geven openlijk toe, we snappen het niet en daarom investeren we niet in. Maar ik zie zoveel zaken passeren op internet, op Instagram, van mensen die het duidelijk ook niet snappen en er wel mee geld in zitten. En ik heb zo'n paar favoriete Instagram quotes geanalyseerd en er ook gewoon... Ik ga even mijn mening over spuien.
Ik ben benieuwd.
Een van de zaken die het vaakst gezegd wordt is, er zijn minder bitcoins beschikbaar dan dat er dollarmiljonairs zijn. Daardoor moet de prijs wel
stijgen.
Richting het miljoen, whatever. En dat is gewoon complete nonsens. Omdat Eerst en vooral, er zijn gewoon heel veel dingen waarvan er meer zijn, minder zijn, dan dat er miljonairs zijn. In 2019 waren er 19,6 miljoen dollar miljonairs wereldwijd.
Oh.
Dus twee keer de bevolking van België is dollar miljonair ter wereld.
Ja, ik ben alleen maar miljonair in Zimbabwe, denk ik. Maar...
ja, ik ook zoiets. Nee, maar er zijn een hele hoop diersoorten, edelstenen, kunstwerken, sportteams, eerste drukken van boeken, waarvan er geen 20 miljoen bestaan, hoor.
Zeker. Kom, ik moet dan denken, dat je dat uitspreekt aan negatieve economen. Gelijk aan Jean-Baptiste Sédassé van iets heeft waarde als het nut heeft.
Ja, zeker.
Als je nu een kunstwerk pakt, een eerste druk van een boek, dat kan het nut hebben voor, bij zoveel mensen dat dat zoveel geld gaat opleveren. Maar dat kan heel goed... Je kunt even goed een eerste druk opnemen voor 20, 30 euro.
Ja, zeker. En dat is een van de zaken die mij enorm hard stoort, omdat dat een argument wordt voor Bitcoin. Terwijl ik zo denk van, oké, ja, er zijn geen 20 miljoen panda's. Is elke panda een miljoen euro waard? Misschien wel, en misschien is er nog meer nuttig. Maar er zijn bepaalde edelstenen waar er geen 20 miljoen van bekend zijn.
Zeker.
Zegt dat iets over de prijs van die stenen? Niet per se. Niet iedereen wil die hebben. En... ja, het is gewoon zo'n compleet nonsens argument. Omdat er zijn genoeg andere crypto's ook waar er ook geen 20 miljoen van gemaakt worden. Heel veel van die crypto's zeggen ook van, ah ja, we hebben een limited supply. Er worden maximum 10 miljoen gemaakt. Maximum 5 miljoen. Of maximum 100 miljoen. Dan kan elke miljonair er maar 5 hebben.
Ja, weet je? Zorgt dat ervoor dan... is dat nuttig?
Ja. Dus, en dat is een nonsens argument dat eigenlijk nergens naartoe gaat. En ik vind zelfs... de link met miljonairs veel vaker nutteloos.
Klopt.
Want hoe zijn die mannen miljonairs geworden? Wat bezitten die meestal, die miljonairs? Die hebben meestal geen miljoenen gewoon op de cash staan. Nee. Dan zijn die meestal miljardair als je gewoon een miljoen cash hebt staan.
Ah, ik heb dat niet.
Nee, momenteel niet. Maar dus slaagt eigenlijk op niks, want heel veel van die mensen bezitten bijvoorbeeld vastgoed of aandelen. En die hebben in het verleden ook altijd gewoon de trend gehad voor inflatie bij te houden, of zelfs beter te gaan dan inflatie. Natuurlijk, ja, je kunt slechte panden kopen, je kunt slechte buurten kopen, je kunt slechte aandelen kopen, maar gemiddeld gezien haal je ook wel gewoon een trend van inflatie. Dus ik weet niet in hoeverre dat per se een argument moet zijn. Die gaan niet hun huizen verkopen, het is waar ze waarde in hebben voor bitcoin te kopen per se. Het is niet omdat iemand miljonair is, dat hij per se dat geld gaat uitgeven aan bitcoin.
Het zou zo raar zijn, zo je vastgoed gaan verkopen om dat allemaal in bitcoin te steken. Sowieso dat iemand dat wel gedaan heeft.
Ja, daar worden dan nieuwsartikels over u geschreven, van over hoe geniaal je wel bent.
Ja.
Maar ik denk dat je dan vooral een zeer grote risico profiel hebt. En dat een beetje gek bent op sommige vlakken. Een tweede dat mij ook heel vaak voorkomt op Instagram en dergelijke, is dat mensen zeggen van, ja, het is een gigantisch rendement geweest afgelopen jaar. Zie je wel dat een goede investering is. En over de afgelopen 20 jaar, bestaan geen 20 jaar, maar dat is ook gewoon een nonsens argument, omdat dingen die rendement gehaald hebben in het verleden zeggen eigenlijk niks over de toekomst.
Ik kan alleen maar dingen vatten door daar met voorbeelden mee te werken, maar hoe heet hem daar nu weer al? De meesterfraudeur, Barney Madoff, maakt ook elk jaar 7% winst.
Tot het instorten.
Ja, door gewoon een gigantische ponzi-scheme te werken. Dus ik vind dat ook inderdaad, geleden gezegd, dat in het verleden zo goed heeft gewerkt, is totaal geen garantie.
Nee, en zelfs moet je niet naar fraudeurs kijken, bijvoorbeeld Peter Thiel in de VS, gigantische fondsmanager, die had zo op een gegeven moment dat hij een track record, dat hij 10 jaar lang echt gigantische rendementen haalde. Allemaal legit bedrijven, dus op zich oprechte, juiste gedaan. Goede beslissing. Het ging wel vroeger in de...
Oké.
En dat die ook gewoon in fondsen, daar wordt keiveel geld ingepompt, maar dan hadden we gewoon zo 10 jaar dat het vrij vlak was, heel de curve. En dat heel veel volk bedrogen uitkwam. Van, ja, dit is toch geen goede fondsmanager. En zo, ja, maar op 20 jaar tijd heeft hij wel nog steeds een gigantisch rendement gehad. Dan zijn er na 10 jaar heel veel volk uitgestapt en heeft hij terug een gigantische rendement gezien. Dus, ik hoop nu wel dat ik de juiste auteur gezegd heb.
Peter Thiel toch van...
Ja, ik denk dat iemand anders is. Peter Lynch. Sorry voor de errors in deze episode. Kijk, we geven oprecht toe als we dingen niet 100% weten.
We moeten altijd correcties sturen.
Maar er zijn in ieder geval genoeg fondsmanagers die ineens tiental jaar geweldige rendementen halen. Bijvoorbeeld, nu heb je in de VS heel hard ARK Invest van Cathie Woods. Die was heel correct in het inschatten van Tesla. Die had al een paar jaar geleden dat hij zei, ja, Tesla is $4,000-$5,000 per aandeel waard. Voor de split, weliswaar. En nu is er keiveel volk in die fondsen van Cathie Wood gestapt. Maar zij heeft al een enorm rendement naar boven gehaald. In hoeverre gaat ze dat nog eens 2 jaar kunnen doen, 5 jaar kunnen doen? Dat is altijd de vraag.
Gaat er nog een volgende Tesla komen?
Ja, kan zij meerdere keren correct zoiets inschatten? En hetzelfde is uiteindelijk voor Bitcoin. Het is niet omdat het rendement zo hoog geweest is de afgelopen jaren, dat dat iets over de toekomst zegt.
Ik heb het ook even kort aangehaald. Die coins die nu niet meer bestaan, die cryptocoins, zo op een gegeven moment ook wel winsten gehaald hebben, maar...
Zeker. Allee.
Where are they now? Ja.
Dus je moet ook leren om er op tijd uit te stappen. Er zijn natuurlijk een hele hoop argumenten voor crypto die gelanceerd worden, of gelijk van ja, Tesla is het aan het kopen, institutionele bedrijven zijn het aan het kopen. Maar die kunnen ook heel snel grote bedragen naar een andere coin overzetten.
Tuurlijk.
En jij gaat het laatste zijn voor het te weten, hoor. Tesla heeft eerst gekocht, al hun bitcoin gekocht, en dan pas gezegd dat ze het gekocht hebben. Ze zijn slim genoeg. Heel veel van die andere grote bedrijven doen juist hetzelfde. Die gaan ook, op het moment dat ze een nieuwe coin goed vinden, gaan die gewoon geruisloos alles transfereren. Je gaat het wel kunnen zien op hun bitcoin-nummer, maar je gaat het actief moeten volgen voor te weten of dat zij effectief hebben overgezet of niet. En als het al hebben overgezet, zijn we misschien te laat. Just being real.
Nee, inderdaad.
Dus institutionele adoptie, het is een voordeel, maar ik zou het ook niet op mispakken.
Het kan ook een voordeel zijn dat juist de decentralisatie van centrale bankjes misschien. Dat is een ander sector dat ik nu aan het aanspreken ben.
Ja, maar er is crypto, het is een interessante wereld. Ik blijf het volgen, maar ik ga op korte termijn niet instappen.
Of het moest een ETF zijn.
Zelfs dan op korte termijn niet, maar ik denk op middellange termijn met een ETF misschien wel.
Oké, okay, benieuwd wat dat... Misschien al over een jaar. En,
middellange termijn is voor mij nog langer.
Je weet wel over een jaar over Bitcoin en over crypto kunnen zeggen.
Ja, dit is onze huidige mening. Dus geen financieel advies. We hebben het meerdere keren gezegd.
Geen financieel advies, ik zeg het nog eens.
Maar het is wel leuk aan een podcast dat je ook gewoon een jaar later naar je eigen mening kan luisteren. En zien van, ah ja, denk er nu helemaal anders over. Dus dat is mogelijk.
Wie weet spreekt niemand meer over Bitcoin tegen hem.
Ja.
Ze waren allemaal terug in patatten aan het tellen of zo. Van, oh.
Want deze episode komt ook 4 weken na die moment uit. En ja, wat kan er gebeurd zijn met Bitcoin?
Ja.
Het kan op 10.000 staan, het kan op 100.000 staan.
Misschien rekenen wij tegen dan terug in tulpenbollen. Hoe weet het niet?
Je huis ruilen voor 2 tulpenbollen?
Graag. Nee.
Oké, okay. Voordat Dries zijn hart hier verpand, gaan wij hier afsluiten. Wij zien jullie graag volgende week terug voor een nieuwe episode met een nieuwe gast.
Mijn nieuwe gast.
Denk ik.
Mogelijk.
Als het goed komt.
Spannend.
Oké. Okay. Tot de volgende. Bye-bye. Yo.